Oké. Prijzen, Heer. Amen. Laten we heel even bidden. Heer, ik dank u voor uw goedheid, uw genade, Vader, voor uw tierenheid, Vader. Ik dank u, Heer, dat u in ons midden bent, klaar, Heer, om te spreken tot ons, Vader. Ik bid, Heer, dat wat u tot mij hebt gesproken, Heer, dat dat de harten, Heer, van de mensen mag raken, Heer, en mag vallen, Heer, als op zaad, Heer, dat valt op goede grond, Heer, dat het vruchten mag dragen. Heer, niet iets dat gestikt wordt, Heer, maar laat de vruchten die gedragen worden, Vader, levensvruchten zijn, Heer, die levens veranderen, Vader, waar andere mensen van kunnen eten, Vader. Dat het licht, Heer, dat ze hebben, Heer, door in u, Vader, dat mag schijnen, Heer, tot alle mensen. Ik bid, Heer, dat dit woord, Heer, levensveranderend wordt, Vader. En mentaliteit, Heer, verandert, Heer, van uw zonen en uw dochters, Vader. Ik dank u, Heer, dat u van ons houdt. Ik dank u, Heer, dat u tot ons spreekt. En ik dank u, Heer, dat u ons gebeden verhoort. En ik bid het in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. Nu ga de eerste twee versen. Ga ik bijna lezen. Maar als je het nieuws hebt gekeken, dan zie je dat er iets interessants is plaatsgevonden. Het is vandaag, of gisteren eigenlijk, Election Day. En Amerika heeft een nieuwe president. Amen. Trump is president. Sommigen zijn blij en sommigen zijn boos. Ik denk dat de meeste mensen in Europa dat ze een slechtere aankijk hebben voor president Trump. Maar hij is verkozen door de mensen. En amen, hoewel de wereld verandert en koningen opkomen en koningen dalen, de Heere zit altijd op de troon. Er is een interessant verhaal en een interessante vers die we vaak lezen. En het gaat over dat Ezekiel de Heere zag. Was het Ezekiel of Jesaja? Volgens mij was het Jesaja. Het was het jaar dat koning Uzia doodging, zegt de Bijbel. Dat hij een visioen kreeg van de Heer op de troon. En we kennen het allemaal. En dat zegt dat zijn luister, dat zijn train de tempel vulde. En het was toen die het jaar dat koning Uzia doodging. En dat is allemaal heel intentioneel. Wat God aan Jesaja wilde laten zien, of Ezekiel, ik denk dat het Jesaja is. Dat hoewel er een koning, als er een koning is, of als er geen koning is, de Heere zit op de troon. En wat er is geschreven in zijn boek, daar heeft hij geen politiek voor nodig. Hij heeft daar geen mensen voor nodig, want daar gaat allemaal vervulling komen. Men, wanneer de Heere zegt dat het gaat gebeuren, dan gaat het gebeuren. Dus we zijn allemaal in Gods handen. En het is allemaal Gods plan. We moeten niet als de wereld zijn die overstuur raakt en stresst over kleine zaken zoals, men, het is wel een groot zaak, zoals politiek en dergelijke en de economie. Amen. Jezus komt terug. Maar daar heb ik het niet over vandaag. Eerste schriftvers. 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 16. In het NBV, en het leest zo. We hebben Gods liefde, die in ons is. Leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Openbaringen 3:20. Ik sta voor de deur, en dit is Jezus die praat tegen zijn kerk. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Amen. Ik kon het zien. Ik ga bijna mijn boodschap aankondigen. Maar al lezen we in de Bijbel, dan zien we heel snel het patroon van liefde. Zeker al in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is het niet echt verborgen, maar is het moeilijker te zien. In het Nieuwe Testament zien we Gods liefde in actie. We zien hoe Gods liefde, amen, gebracht wordt naar ons. Het plan dat God heeft gestart voordat hij de mens schiep, om zijn liefde aan ons te brengen. En we zien dat in het Oude Testament, we weten dat er een verlosser komt, maar. En we weten wie God is, maar we zien hem als een God van ver. Maar kijken we sinds het verhaal van Adam, dan zie je wel waarom de Heer moest komen. Je ziet dat de mens sinds zijn val leed aan liefdesverdriet, als je dat wil. En het is niet absurd om dat te zeggen, dat de mens geboren is met een gebroken hart en zijn leven leidt om deze gebroken en leegte in het hart te vullen met liefde. En dat is het enige dat het vult. Maar omdat wij de Here niet hebben, omdat de mens de Here kwijt was geraakt door de zonde, werd die liefde vervangen door de liefde van zelf en de liefde van anderen. We proberen soms met de liefde van anderen onszelf te bewijzen. En je ziet groepsdruk en geliefd te worden door anderen. We zien dat de mens zichzelf vult met de liefde voor geld en bezittingen, levend om altijd maar hoger te presteren. Maar we zien vaak dat deze liefde de mens niet vult. We zien dat zelfs de rijkste mensen heel vaak lijden aan depressie, want hoewel je geld in je hart propt, je ziet dat hoeveel miljarden je hebt. Er is een video gebleken en ze lieten zien hoe hoog een stapel was van 1 miljard euro. In vergelijking, dat kan als je dat op de lange zijde spleet, 1 miljard euro, dan kan de aarde 4 keer rond. Maar je ziet dat miljardairs vaak de mensen zijn met niet alleen huwelijksproblemen, met ongelukkigheid. Ze bouwen altijd naar meer en hoewel ze veel geld hebben. Je ziet dat hoewel ze dat geld proppen in hun hart, dat het hun nooit vult. Er is een gezegde die we allemaal kennen, dat geld op zichzelf niet gelukkig maakt. We zien dat de anderen leven op een wellustige manier. Vanavond, elke vrijdag, gaan ze naar de clubs, ontmoeten nieuwere en nieuwere mensen. En ze proberen verbinding te maken, maar het is niet genoeg. En ze zijn als bijna vast in een cirkel lopend. In een andere manier. We zijn allemaal op zoek naar liefde. En liefde heeft verschillende dimensies in onze Germaanse taal. Zien we dat liefde alleen vaak één woord heeft. Maar de oude Griekse, de taal waar het Nieuw Testament in vertaald wordt, had meerdere woorden voor liefde. Want als ik zeg dat ik hou van een chocoladereep en ik hou van, laten we zeggen, ik hou van mijn zusjes, dat is niet dezelfde liefde. Daarom hadden ze minstens 8 woorden voor liefde. En ik ga die opsommen. En de achtste is de grootste. Amen. Dus er was eros. Dat is een fysieke liefde. Een aantrekkingskracht, ofwel romantische liefde. Daarna heb je philia. Dat is een diepe vriendschap. Die je hebt tussen. Dus ik hou van mijn vrienden. Maar dat is niet op dezelfde manier waarop een man van zijn vrouw houdt. Dat is zoals David en Jonathan. Daarna heb je storge. Dat zijn familiale bonden. Hoe je van je vrienden houdt is niet van hoe je van je broers of je zusters houdt. En hoe je van je broers of je zusters houdt is niet hoe je van je vrouw houdt. Amen. Anders leef je in disorder. En als je dat wel op die manier doet, dan zullen we voor je bidden. Dan heb je ludus. Dat is een vroege ontwikkeling van eros. Het eerste wat ik zei. Dat is iets speelvols en flirtatious. Daarna heb je mania, waar we het woord maniak vandaan hadden. Dat is een geobsedeerde liefde. En heel erg bezitterig, een stalkere en liefde die je ziet vaak al die moorddocumentaires en iemand die gek wordt van liefde. En die heeft dan mania. Die doet alles. Ook al druk je in op de vrije wil van de persoon. hebt die lief met een mania liefde. Dan heb je philatia, dat is liefde voor zelf. De liefde die ik voor mezelf heb. Hoe ik van mezelf hou, hoe ik mezelf aan mijn bescherm van schaamte, hoe ik mezelf altijd aankleed, hoe ik mezelf wijs probeer te laten spreken en niet. En zelfrespect. Amen. Dan heb je phragma. Dat is een long-term liefde. Wanneer je liefde, dat is vaak wanneer je verder op bent in je huwelijksband en je liefde ontwikkelt vanaf een roman, alleen een fysiek romantisch plan, maar het iets long-terms wordt en nu bouw je op dromen en visioenen, dingen tot de toekomst. En dan is er een woord voor liefde die de Bijbel veel gebruikt. Omdat we zagen, ze zagen de christenen, dat al deze liefdes, die zijn niet te vergelijken met de puurste vorm van liefde. Ze keken op hoe God de mens lief heeft en ze keken naar al die woorden en zagen, de Grieken zagen dat het niet genoeg is. Het is niet, zijn niet, het is niet waardig. De Heer is te waardig om de mens om een liefde te hebben zoals de mens. Want de mens in zijn liefde is heel erg zelfgedreven. Maar dan is er een woord dat je in de Bijbel ziet en dat is agape. Agape, dat heeft het over de liefde van God. En dat is een liefde dat is onvoorwaardelijk, opofferend. En dat is de liefde waarvan God de bron is. De Bijbel zegt dat God die liefde is. En wie weet dat God de mens werd in Jezus Christus. Dus liefde, de titel is Liefde werd een persoon. Amen. Liefde werd een persoon is de titel van deze preek. En ik bid in de naam van Jezus dat dit woord, dat jullie harten mogen openen. Want je zult alleen ontvangen, amen, van de Heer, als je de deuren van je harten opent. Amen. Dus agape is de liefde die God had toen hij zijn zoon gaf voor ons. Die liefde kwam niet omdat wij zo goed waren, maar omdat hij van ons hield. Amen. Hij hield niet van ons om wie wij waren, maar ondanks wie wij waren. Amen. Dus God hield niet van ons om wie wij waren, maar ondanks wie wij waren. Je ziet dan een heel groot verschil tussen de menselijke liefde en de liefde van God. Ik hou van jou omdat je bent wie je bent. Je houdt van mensen omdat ze zijn wie ze zijn en door de bond die ze jou hebben gegeven. Amen. Het ding dat ze jou hebben gegeven, daardoor hou je van hun. Er is een moment dat je liefde connecteert met die persoon. Maar Gods liefde is niet zo. Gods liefde kwam tot ons toen wij niks voor God hadden. Toen wij niet zijn zoon en zijn dochters waren. Toen wij tegen God opkwamen. Daarom zei Jezus: als iemand je slaat, keer hem de andere wang. Dus dat is een totaal andere liefde. Dus zijn liefde is, als je ziet waarom God van je houdt, dan is zijn liefde een getuigenis van hoe goed God is. En daarom, hoe groot ook onze schuld was om ons te separeren of ons te scheiden van God, is de genade groter. Amen. Want net zoals we God onze schuld van zonde nooit zelf konden betalen, amen, of vergoeden in oneindigheid, want de prijs is perfectie. Amen. En op dezelfde manier kunnen we God nooit prijzen, nooit genoeg prijzen of bedanken voor de liefde die nog groter is, die meer perfect was. Amen. Omdat wij niks hadden kunnen doen om hem ervoor te betalen. Amen. 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 Dus Gods liefde is niet zoals de liefde van de mens. Het is groter. Het is agape. Laten we dat woord leren, agape. 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 En we gaan God op een tijd zien voor wie hij is. En we zullen niet moe worden van hem te prijzen. Net zoals de engelen de Heer continu glorie geven, omdat zij zijn heiligheid zien. Maar wanneer we hem ook gezicht tot gezicht zien, zal de openbaring compleet zijn en we zullen op onze knieën buigen en hem steeds prijzen. En we zullen niet moe van worden. En we zullen blijven zingen en we zullen de Heere blijven danken wanneer we de Heere gezicht tot gezicht zien. Want dan zullen we zien hoe groot zijn liefde is. De wereld weet niets, kent de Heere niets. Daarom leven ze hoe ze leven. Maar omdat wij God kennen, amen, en zijn liefde. En wanneer je God kent en zijn liefde, dan kan je niet anders dan naar hem toe rennen. Want zijn liefde is het enige wat onze harten kan vullen. En jullie kennen het liedje dat we vaak zingen. En soms zingen we het zonder besef van wat ze zeggen. We zingen het heel vaak in de kerk. Het gaat zo: eens zal elke tong u belijden als Heer. Buig zich elke knie voor u neer. Toch heeft u het beste aan hem of haar beloofd, die nu in u gelooft. Wanneer we de Heer in zijn glorie zien, zullen we zo onder de indruk zijn van hem. En elke persoon zal dan neerbuigen. En zelfs de personen die hem hebben verworpen, zullen spijt krijgen. Want ze kunnen dan niks anders dan hem te zien op het einde der tijd. Maar wij, het beste is aan ons beloofd, omdat God van ons houdt. Dus het beste is nu. Amen. Kan iemand zeggen, dank u, Jezus? Dank u, Jezus. Het beste is nu. Het beste is nu. Amen. 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 Dank u, Jezus. Ik bid vandaag in de naam van Jezus. Heere, vul ons, Heere, met uw agape. Laat ons, Heere, waarnemen, Heere, hoe groot uw liefde is boven de liefde van andere vaders. Dat u de enige bent, Heer, die ons kan vullen met uw liefde. Amen. Amen. Dus wanneer we de doopsel van de Heilige Geest ontvangen van de Heer, betekent dat dat we geconnecteerd zijn met God en zijn koninkrijk. En dat zijn koninkrijk in ons is. En als zijn koninkrijk in ons is, dat betekent dat zijn liefde ook in ons stroomt. Dat we zijn liefde, amen, kunnen voelen en waarnemen. Zelfs de psalmist zei, Psalm 73, vers 25, zegt: wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Wat hij eigenlijk zegt is dat de hemel helemaal niet de prijs is. De hemel is alleen de hemel, omdat de Heere daar is. Maar een hemel zonder de Heere is leeg. Daarom zei Jezus: wat baat het een mens als hij heel de wereld wint, maar zijn ziel verliest? Dus de dingen en de beloningen die we in de hemel krijgen, dat baat niks als we de Heere niet hebben. Als we niet degene hebben die ons lege hart vult. Want de Heere is uiteindelijk onze grootste prijs. Dus de koninkrijk van de hemel is nu in ons. Jezus zei tegen de farisee dat je niet zult zeggen waar de koninkrijk van de hemel is. Maar de koninkrijk van de hemel is bij u nu. Hij had het over een tijd dat de koninkrijk van de hemel, en dat was toen Jezus op aarde was, voordat hij de Heilige Geest schonk. Nu dat de Heilige Geest geschonken is en God in jullie werkt en God in jullie woont, betekent het dat de koninkrijk van de hemel nu op aarde is. Maar dat betekent niet dat we nu in de hemel wonen. Amen. We hebben als het ware een zaad. En als het ware een zaad is in ons geplant. Op deze manier. We hebben overwinning. We zullen een nieuw lichaam krijgen. Amen. Wanneer de hemel komt. Wanneer de Heere ons verlost van de pijn en de zonde. Compleet. Paulus zei dat we door een donker glas kijken. Dat betekent dat wij nu een wazig beeld zien, maar we kunnen nog steeds oogsten van de glorie die de Heere voor ons heeft gemaakt. Daarom kunnen we nu al overwinning hebben over zonde, hoewel we ons nieuwe lichaam nog niet hebben, wanneer we compleet wanneer we compleet bevrijd zijn van de zonde. Daarom zijn er nu nog steeds genezingen, omdat er in de hemel geen zieken zijn. Amen. Wanneer de hemel naar ons komt, wanneer de hemel gemanifesteerd wordt in ons, dan kunnen we de aanwezigheid van God voelen, hoewel als een zaad in ons, en kunnen we zijn liefde ervaren. Kunnen we zijn vreugde van de hemel opnieuw op dit moment voelen. En dan kunnen we, amen, gebruik maken van het zaad dat de Heere in ons heeft geplant. Voor wanneer hij terugkomt, zal hij terugkomen voor een kerk. Daarom kan de Bijbel zeggen dat wij meer dan overwinnaars zijn door Hem. En dat praat over Christus. Maar de vraag is, als wij meer dan overwinnaars zijn, als het koninkrijk van de hemel in ons is, waarom vechten en hebben de kinderen van God strijden tegen schuld? Waarom voelen de kinderen van God minder waardigheid? Waarom durven de kinderen van God niet in de aanwezigheid van de Heer te komen? Waarom voelen we ons op tijden verslagen door de duivel? Waarom voelen we condemnatie wanneer de Bijbel zegt dat er geen condemnatie in ons is? Het is dezelfde reden dat God zijn bloed gaf voor heel de wereld. Dat elke zonde op de wereld kan bedekken, maar niet elke persoon gered is. Het antwoord is waarom we door deze dingen gaan. Het is door de harten van mensen, door de harten van ons. De Bijbel zegt dat de Heere stond aan de deur en klopte. De Heilige Geest is in ons. Amen. Toen je de Heilige Geest ontving en je sprak in andere tongen. De Heilige Geest is in ons. En als je hem nog niet hebt ontvangen, de Geest van de Heere is nog op de aarde. De dag van redding is nu. De Heere heeft waarschijnlijk springt nog steeds tot ons. Hij is dan buiten ons. Hij is buiten en in degene die de Heilige Geest heeft ontvangen. Amen. Maar kan het zijn dat hoewel de Heere in ons is, in de huizen, amen, van onze hart. Dat wij als kinderen van God de deuren gesloten houden van bepaalde kamers. Hoe kan Jezus zeggen tegen een kerk waarin hij zelf leeft: ik sta aan de deur en klop. Doe open, vroeg Jezus. Hoewel hij leefde in de harten van zijn kerk. Is het dan dat, hoewel de Heere in ons woont, dat we bepaalde zaken houden van de Heer? Amen. Dit herinnert mij aan het verhaal van Lazarus toen hij gestorven was. Halleluja. Jezus zei tegen Martha: Martha, haal de steen weg. Haal de steen weg, want hij wilde het doden. Hij wilde Lazarus, amen, het doden, wat dood is, hij wilde dat laten herrijzen. Dus de Heer vroeg: doe de steen weg. En hij staat in hun aanwezigheid. Maar Martha zei: Heer, Het stinkt. Het stinkt. Amen. Is het soms dat we dingen van de Heer houden omdat we denken dat Hij een afschuw heeft van ons of van wat wij doen? Of is het soms dat we niet geloven dat de Heer is wie Hij zegt dat Hij is? Hij vroeg aan Martha: geloof je dat je broer zou opstaan? En zei: ja, Heer, ik geloof dat Hij zou opstaan wanneer de opstanding is. Maar Jezus had het over nu. Hij zei dat het koninkrijk van de hemel nu hier is. Zou je geloven? Ze geloven dat het koninkrijk van de hemel alleen daar is. Wanneer de Heer komt, zou ik vreugde hebben. Wanneer de Heer komt, zou ik vrede hebben. Wanneer de Heer komt, zou ik verlost zijn. Wanneer Jezus mij komt redden van deze wereld. Waarom redt Hij mij niet? Maar de Heer zei dat Hij de opstanding is. De opstanding was daar. Dus houden we soms dingen van de Heer, omdat wij niet geloven dat Jezus dezelfde is vandaag. Dat wat Hij deed in de Bijbel, wat Hij deed voor anderen, dat Hij dat niet wil doen voor jou. Ik heb het niet over je buur of over de persoon die naast jou zit in de kerk. Geloof jij dat de Heer het niet wil doen voor jou persoonlijk? Amen. Amen. Laten we die vraag stellen aan onszelf. Dus we dragen onze schuld. Misschien omdat we niet geloven dat de Heer geeft om ons. Zoals Hij zegt dat Hij om ons geeft. We voelen onszelf schuldig omdat we niet geloven dat Jezus is wie Hij is. Als zie je de evangelie, dan zie je dat de Heer geen afschuw heeft voor jouw stank. Zei dat Lazarus dood was, hij de Heer. De Heer zei: doe de steen weg. Maar Martha zei: Heer, maar nee, het stinkt. Maar je ziet telkens keer op keer dat Jezus zijn handen legt op mensen die melaats waren. Nou, als je iets weet over het Oude Testament, wanneer je melaatsheid had, dan was je onrein en dan mocht je niemand aanraken. En als iemand in contact met jou zou komen, dan zou die ook onrein zijn en dan kan die niet tot God komen. Dus die mensen moesten, die melaats waren, die waren niet alleen verafschuwd door de maatschappij, amen, ze waren verafschuwd door hun broeders en hun zusters en ze moesten buiten. Amen, buiten de maatschappij en buiten de samenleving leven. En wanneer ze voor een reden langs mensen moesten komen, moesten ze roepen: onrein, onrein, onrein. Elke plek waar ze naartoe gingen, zodat iemand hun niet per ongeluk aanraakt. En als hij dan niet zegt, dan zou hij daar een straf voor krijgen. Maar je ziet dat Jezus komt, de reinste van alle mensen. En Hij spreekt niet alleen tot hun, maar de Heere legt hun hand op hun hoofd. Mensen die nooit aangeraakt werden. Mensen die zichzelf vuil voelden. Zoals de vrouw met het bloedprobleem. Laat de Heer onze melaatsheid aanraken. Laten we geloven dat de Heere om ons geeft. De Heer is gestorven om zijn liefde voor ons, tot ons te bewijzen. En ik hoor het hart van God en dat zegt: oh, dat mijn mensen geloven dat ik ben wie ik zeg dat ik ben. De Heer weet dat je niet, Hij weet dat je menselijk bent. Hij weet dat je fouten maakt en Hij weet dat je fouten zult maken. Hij weet dat je gezondigd hebt. Dat wist Hij al voordat Hij jou de Heilige Geest ging geven. Dat wist Hij voordat Hij ging sterven. Dus als het geen perfectie, amen, als het geen perfectie nodig had om zijn genade te bevinden, waarom denk je dat je perfectie nodig hebt om zijn genade te behouden? Of denk je dat als je na een tijd christelijk te zijn bent, of je hebt nu een positie, je bent een bisschop of apostel of een voorganger, of je bent al een tijd christelijk, dat de Heer je niet meer ziet als een zondaar die genade nodig heeft. Dat de Heer nu opeens van je begint te houden, omdat jij zo'n vroom leven hebt geleefd. Nee, we kunnen Gods genade niet Amen. We kunnen Gods genade niet kopen. We kunnen Gods genade niet verdienen. Kunnen wij niet. God verbiedt dat we denken dat wij Gods genade kunnen winnen. Maar als je Gods genade niet kan winnen, hoe moeilijk is het dan om Gods genade te verliezen? Hoe moeilijk is het dan om Gods genade, amen, om ervoor te zorgen dat de Heer niet meer van je houdt? Als de Heer de relatie wilt aanraken, is Gods reactie dan wanneer je zondigt? Heeft hij dan een stok op hand? Of roept hij jou? Wilt hij heel graag jou vergeven? Wilt hij dan heel graag dat je de deur van je kamer opent, zodat hij zijn handen op je kan leggen en je weer rein kan maken? Amen. En de voorganger heeft een hele goede studie gegeven over de manieren van het interpreteren van Bijbelse tekst. Je hebt eisegesis, je hebt exegesis. En natuurlijk, de juiste manier is exegesis, dat je de Bijbel neemt in zijn context en ziet. Niet alleen ziet wat jij erin wil zien, maar je moet erin zien wat God wil communiceren. Wat wil God communiceren door in de verhalen die hij aan ons heeft gegeven? Johannes zei dat hij dit allemaal schreef om voor te zorgen dat we de Heer geloven en wie hij is. Wanneer we de Bijbel lezen en we zien de verhalen van Jezus en we zien wat hij deed in het Oude Testament en we zien al deze wonderdaden, lezen we dan gewoon een verhaal en we zien een God die kwam als mens en hij stierf en dat is het? Is dat echt wat God wilde communiceren aan ons? Einde is of. Wanneer we de Bijbel lezen en we openen het en we zien hoe God Israël telkens keren op keer, hoewel ze zondigden en ze gingen naar andere goden, dat hij verlosser stuurde. Is dat het einde? Of wil God ons laten weten dat wat hij doet, deed voor hem? Wat hij deed voor het volk? Hoeveel meer zal hij dat dan voor ons persoonlijk doen? Hoeveel te meer zal hij ons persoonlijk vergeven? Als hij voor ons stierf, hoe groot is zijn genade dan voor ons? Amen. Mag de Heer onze geesttransplantatie geven. Laten we dat bidden in onze harten. Heere, geef ons, Heere, een geest en een nieuwe denkwijze, geesttransplantatie. Mogen we zien de goedheid van de Heer Jezus en dat Hij om ons geeft. Amen. Dit is wat Petrus zegt. 1 Petrus 5, 7. Zegt: U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want U ligt Hem na aan het hart. Dus vaak wanneer we, en dat is een goed voorbeeld voor vorige keer. Vaak wanneer we beschaamd zijn en we voelen we zijn tekortgevallen, dan brengen we onze zorgen niet aan de Heer. Wat we dan doen is we rennen weg van de aanwezigheid van God, in plaats van naar Hem toe rennen. Ik kan het op deze manier vergelijken. Een persoon die ziek is, is het de bedoeling dat, vraag dit aan jezelf. Als een persoon ziek is, moet die persoon dan van de dokter wegrennen van de dokter of naar de dokter toe? Amen. Wanneer we zwak zijn geweest, wanneer we zijn gevallen, wanneer we onszelf onwaardig voelen en de Heer weet dat we fouten maken, moet je dan wegrennen van de dokter of naar de dokter toe? De bedoeling is dat we natuurlijk naar de dokter toe rennen. En Jezus is de beste dokter, want hij heeft, amen, de grootste pandemie ooit genezen. En dat is de pandemie van zonde. Amen. En daarom zegt de schrijver van Hebreeën het bijna hetzelfde. Laat ons dan met vrijmoedigheid. Dus met vrijmoedigheid. Dat is oftewel vastberaden of standvast. Toegaan tot de troon der genade waarop God zit. Dit heeft een verwijzing naar het Oude Testament. op het ark. Daarboven zat de troon van genade. Amen. Waar het bloed werd gesprenkeld. Waar de aanwezigheid van de Heere was. Opdat wij barmhartigheid, oftewel genade, mogen verkrijgen. En men een genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dus de Bijbel zegt niet dat we zo, amen, zo met onze hart neergeslagen, zo naar de troon van genade, naar de aanwezigheid van God moeten komen om genade te vinden. Maar de Bijbel zegt dat we dan met vrijmoedigheid naartoe moeten gaan. Amen. De Heere wilt niet dat jij bang bent om naar zijn aanwezigheid te gaan wanneer je zwak bent. Maar hij wilt liever, amen, dat we daar met vrijmoedigheid naartoe gaan. Oh, ik weet dat het mijn vader me gaat vergeven. Oh, ik ben zwak geweest, Heere, maar ik weet, Heer, dat u van mij houdt. Heer, ik bid, Heer, dat u mij helpt, Heer, om dit niet meer te doen, vader. Ik bid, Heer, dat u mij helpt, Heer, met de gevoelens, Heer, die ik heb gevoeld. Heer, help mij mezelf te herinneren, Heer, dat uw genade groter is, oh Heer. O Heere, u bent groter Heere dan mijn vader. U bent groter Heere dan wat ik heb gedaan. Uw toekomst, Heere, is beter. Dat is hoe de Heere, amen, wil dat wij naar hem toe gaan. En dan begint hij te spreken. En dan begint hij lieflijke woorden te spreken. En je leest je woord en je ziet, amen, en je vindt de genade daarin. Die de Heere aan ons wilt communiceren. De Heere wil ons liever vergeven dan straffen. Want als het Gods wil was, amen, om ons te straffen, dan zou hij niet aan het kruis zijn doodgegaan. Dan zat hij gewoon te wachten en zeggen: oh, ik ben zo boos op die mensen. Laat ik ze maar nu straffen. Amen. Of laat me de wereld eindigen en een lange lijn maken. Amen. Om hen te straffen. Maar agape is een liefde. Die kijkt naar al onze schulden. Die kijkt naar al het slechte dat we hebben begaan. En die zegt: hoewel je dit allemaal hebt gedaan. Amen. Hoewel je zo ver van mij bent verwijderd. Ik zie dat je jezelf niet kan redden. Ik zie, amen, dat je zelf probeert te vullen met iets dat minder is. Ik weet dat je mij nodig hebt. Hoewel je mij niks hebt te geven. En hoewel, amen, ik geen zekerheid heb dat je tot mij zult komen. Ik zal toch voor je sterven. En mijn leven voor je geven. Jezus zei dat er geen grotere liefde is dan dat een man sterft voor zijn vriend. En laat me je vertellen waarom er geen grotere liefde is dan dat. Als ik iets aan je geef, dan heb ik misschien de verwachting, amen, dat ik iets terugkrijg. Vreugde, amen. Dat je me in de toekomst zou helpen, dat onze band versterkt was, wordt. Maar een persoon die doodgaat voor een andere persoon, de gestorvene persoons leven eindigt. Wat kan je gestorvene persoon nog geven? Er is geen kans om die persoon terug te betalen. Dus alles dat jij hem hebt gegeven, wat hij aan jou heeft gegeven, is vrij. En die persoon heeft geen verwachting. Amen. Dat hij iets van je zult ontvangen. Want hij heeft het meest waardevolle gegeven aan jou, dat hij van zichzelf heeft. En dat is zijn leven. En daarom kan God sterven. Hoewel vele mensen, amen, weggaan van de Heer en het niet accepteren zijn wegen. De Heer is nog steeds voor hen gestorven. En hij heeft er geen spijt van, omdat hij zoveel van ons houdt. Liefde werd een persoon. En Jezus Christus, amen, is zijn naam. Amen. Agape liefde werd geschreven in 1 Korintië 13. Ik denk dat dat een goede passage is om te lezen. Amen. Ik heb het niet in de Bijbelstudie zelf, maar ik zal kijken of ik dat kan delen in een ogenblik. Een ogenblik. 1 Korinthe 13. Bijbel. En het is Gods bedoeling ook dat door zijn liefde, dat wij zelf de liefde aan elkaar kunnen geven, want wij hebben nu ook zijn geest. Amen. Oké, laten we even kijken. Lees de Bijbel. Anders lees ik misschien van mijn telefoon af. Want het laat een beetje te lang. Ik ga 1 Korintiërs 13, dat is de liefdeshoofdstuk. Ik ga dat lezen in de NBV. Als iemand het misschien kan kopiëren en plakken in de chat. Als dat niet kan, open je Bijbels. We lezen vanuit 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Dat is het liefdeshoofdstuk. Ik begin te lezen in de NBV. Lees als sprak ik in de talen van alle mensen en die van engelen. Had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Al had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. En vanaf vers 4, ik wil dat we dit lezen, amen, op deze manier. Het gaat allemaal de liefde beschrijven, maar het spreekt over agape. En omdat we weten dat God liefde is, kunnen we de liefde verplaatsen met Jezus? Dus Jezus is geduldig en vol goedheid. Jezus kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Vers 7. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze. Hoopt ze en alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. En dit spreekt nu over de hemel. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan. Want onze kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Maar wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. En nu hier verder. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter me gelaten. Vers 12. En nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf bekend ben. Ons rest is geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is liefde. Amen. Wat Paulus eigenlijk aan het zeggen is. Amen. Zonder de liefde. Zonder de liefde van God. Zijn al deze dingen niks. Want we bouwen op Gods liefde. En God is liefde. Wat zou het zijn? Amen. Als we alle kennis hebben. En we missen het hart van God. En hij spreekt ook over dat de dingen die zullen vergaan, de beperkte kennis, de profetieën, de klanktalen. In de hemel heeft het geen zin om te profeteren, want te profeteren is om op te bouwen. Amen. Is om ons te helpen, ons op te bouwen in het lichaam van Christus. Het klanktalen spreken, het tongentaal dat we spreken, is om onszelf op te bouwen. Amen. De woorden van kennis die we tot elkaar spreken, amen, is om onszelf op te bouwen. Maar wanneer we het perfecte hebben, wanneer er geen gaven meer zijn, want er zijn geen zieken om te genezen. En er is niks, amen, dat ons tekort schiet. Dan zullen we alleen hebben wat volmaakt is, en dat is de liefde. Maar wat scheidt de mensen van God? Van de liefde van God. Van de liefde van God. Niks normaal. Want Paulus zegt, amen, dat geen engelen, geen mensen, geen hoogte, geen diepte, geen dalen, dat niks ons scheidt van de liefde van God. Maar soms, amen, is er één ding dat ons werkelijk laat voelen alsof we gescheiden zijn van zijn liefde. En dat is de harten van mensen. Maar de liefde klopt altijd aan. Zowel bij gelovigen en niet-gelovigen. En we moeten ons openstellen als een lichaam van Christus. Voor Gods liefde. Staat liefde te kloppen voor je deur? Amen. Staat hij te kloppen voor jouw deur? Is Jezus buiten aan het wachten? Totdat jij of ik tot hem spreek. Totdat wij onze zwaktes aan hem tonen. Totdat wij, amen, onszelf naar hem brengen en de gebroken stukken naar hem brengen, zodat hij ons kan genezen. Om onze melaatsheid aan te raken. Om het dode te verwekken in ons leven. Ik denk dat de Heere dan het antwoord dat hij gaat geven is niet: ah, ik heb weer iets verkeerds gedaan. Of hoe kon je dat op die manier zo verpesten? Maar ik weet zeker dat het antwoord dat de Heer ons zal geven, is dat hij ons begrijpt. En dat hij weet hoe het is om een mens te zijn. En dat hij ons wilt helpen om onze lasten te dragen. En onze pijn. Van heden of verleden. Maar dat hij ons genezing zal geven. Als we onze harten openen. En dit is, en pas op, dit is niet alleen een strijd dat de zwakken aangaan. Vaak gebeurt het ook voor ook mensen die langer in het geloof zijn. We worstelen allemaal met gevoelens dat we de Heer hebben gefaald op momenten. Want de Heer is perfect. Daarom hebben we van groot tot klein Gods genade nodig. Er is een liedje dat zegt dat iedereen gelijk staat aan het kruis. Er is geen arm of rijk. Er is geen sterk of zwak. Amen. Aan Gods kruis staan we knielend, wachtend voor Gods genade en zijn bloed. Geloven we dat de Heere zoveel van ons houdt, zelfs in onze imperfectie. En dat wij niet de Heer's goedkeuring kunnen verdienen, maar dat Hij ons goedkeuring wilde geven door een perfect offer te zijn en een beloning voor ons wilde zijn tot de hemel. En broers en zusters, ik vraag jullie allemaal vandaag om terug te keren, amen, naar de liefde van God. Dus laten we dit eindigen met een gebed. Heere, we houden van u. En Heere, u houdt van ons. Ik bid, Heere, dat u onze harten opent, Heere, voor de simpliciteit, Heere, van uw liefde. De simpliciteit, Heere, van het offer van het kruis. Hoewel, Heere, amen, hoewel we door het leven gaan, Heere, hoewel we door de dalen en hoogtes gaan, Heere. Hoewel we, Heere, het goede proberen te doen, Heere. En dat juist is, Heere. Ik geloof, ook al wanneer we vallen, Vader, heeft u iets, Heer, om ons op te vangen. Dat is het bloed en het kruis van uw Zoon, Vader. Van Jezus Christus. Ik bid, Heer, dat u onze harten opent, Vader. Ik weet niet hoe lang u aan het wachten was, Heer. Hoe lang u aan het aankloppen was, Heer, in de kamers van onze harten, Vader. Maar alles, Heer, dat wij, Heer, hebben gesloten voor u, Heer. We openen de deuren voor u, Vader. We bidden, Heer, dat u binnenkomt, Heer, in onze harten, Vader. Dat u, Heer, wat dood is, Heer, verwekt, Vader. Dat uw Heer onze schaamtes, Heere, de dingen die we niet durfden, Heere, te brengen naar uw Vader, dat u die draagt voor ons, Vader. Dat we weten, Heere, dat u klaarstaat om ons genade te geven in onze zwaktes. Bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Prijs de Heer voor het woord. Prijs de Heer voor het woord. Amen. Aan mijn broers en zusters, deze zondag is er geen dienst. Het is een ruachdienst. Als jullie hebben meegekregen, staat volgens mij in de WhatsApp-groep. Ik zie het hier. Dus als je bij ruach kan zijn, het gaat een geweldige dienst zijn. Het gaan eigenlijk drie diensten zijn. Nee, niet drie diensten, maar het gaat op drie dagen zijn. Dat is vrijdag, zaterdag en zondag. En ik was er vorig jaar. Ik zou het 100% aanraden. Het voert de jongen, de oudste. Rebecca, Lea en ik gaan er naartoe. Hanna gaat er naartoe. Cornelia gaat er naartoe. En amen, iedereen anders. En Jasmin gaat er naartoe. Iedereen anders is natuurlijk uitgenodigd. Laten we samen staan. Het is heel goed om samen te komen. En tijd te nemen. Om meer gelovig te zijn. Want het versterkt zeker je geloof. En het laat ons weten dat we niet alleen staan in de strijd van heiligheid en geloof. En het proberen voor het leven tot de Heer. Het is een strijd, maar soms denken we en we zijn op onze werkplekken. En we zeggen, Heer, we zijn de enige die van u houden. We zijn de enige die u volgt, zoals Elia dat zei. Toen hij depressief was. Maar de Heer zei, ik heb zoveel duizend profeten aan mij overgehouden, die zichzelf niet hebben neergebogen voor de Baal. Dus de Heer heeft altijd mensen die hem volgen. En wanneer we samenkomen, is het geweldig zijn. We kunnen niet weten wat de Heer gaat doen. De zondag is het een genezingsdienst. Dus als je iemand kent, of als jij, amen, last hebt, iets dat je vraagt dat de Heer kan genezen, zowel fysiek als mentaal. Want het is een mental health conferentie. Maar bij deze, ik dank jullie allemaal. Dank je krachtige boodschap, dit is goed nieuws, amen, halleluja. Dank jullie allemaal dat jullie de Bijbelstudie konden bij zijn. Ik bid dat jullie gezegend zijn. Dat de Heere, amen, binnen kan komen in de kamers van onze harten. En ik wens je nog een hele fijne avond. Rust wel. En ga de volgende dag door in de genade en in de kracht van de Heer. Amen.